U vindt onze schriftlezing in Lucas 4, de versen 16 tot en met 30. En hij kwam tot Nazareth, daar hij opgevoed was, en ging naar zijn gewoonte op de dag des Sabbats in de synagoge, en stond op om te lezen. En hem werd gegeven het boek van de profeet Jesaja. En als hij het boek opengedaan had, vond hij de plaats daar geschreven was: de geest des Heren, Heren is op mij, daarom heeft hij mij gezalfd. Hij heeft mij gezonden om de armen het evangelie te verkondigen, om te genezen die gebroken zijn van hart. Om de gevangenen te prediken loslating en de blinden het gezicht, om de verslagenen heen te zenden in vrijheid, om te prediken het aangename jaar des Heren. En als hij het boek toegedaan en de dienaar weder gegeven had, zat hij neder, en de ogen van allen in de synagoge waren op hem geslagen. En hij begon tot hen te zeggen: heden is deze schrift in uw oren vervuld. En zij gaven hem alle getuigenis en verwonderden zich over de aangename woorden die uit zijn mond voortkwamen, en zeiden: is deze niet de zoon van Jozef? En hij zeide tot hen: gij zult zonder twijfel tot mij dit spreekwoord zeggen: medicijnmeester, genees u zelf. Al wat wij gehoord hebben dat in Capernaum geschied is, doe dat ook hier in uw vaderland. En hij zeide: voorwaar, ik zeg u, dat geen profeet aangenaam is in zijn vaderland. Maar ik zeg u in der waarheid, daar waren vele weduwen in Israël in de dagen van Elia, toen de hemel 3 jaren en 6 maanden gesloten was, zo dat daar grote hongersnood werd over het gehele land. En tot geen van hen werd Elia gezonden dan naar Sarepta Sidonis, tot een vrouw die weduwe was. En daar waren vele melaatsen in Israël ten tijde van de profeet Elisa. En geen van hen werd gereinigd dan Naaman de Syriër. En zij werden allen in de synagoge met toorn vervuld als zij dit hoorden. En opstaande wierpen zij hem uit buiten de stad en leidden hem op de top van de berg op welke hun stad gebouwd was, om hem van de steilte af te werpen. Maar hij, door het midden van hen doorgegaan zijnde, ging weg. Met de hulp des Heren willen wij stilstaan bij vers 19b uit het u voorgelezen schriftgedeelte. Lucas 4, vers 19b, waar wij onze tekstwoorden als volgt lezen: om te prediken het aangename jaar des Heren. Tot zover. Wij willen stilstaan bij een drietal gedachten. Het gaat in onze tekstwoorden over het aangename jaar. In de eerste plaats tot oprichting van verdrukten. In de tweede plaats tot heil voor zondaren. En in de derde plaats tot onderzoek van onszelf. Het aangename jaar des Heren tot oprichting van verdrukten, tot heil voor zondaren en tot onderzoek voor onszelf. Gemeente, als de Heere Jezus in zijn geboorteplaats Nazareth komt, dan gaat hij naar de gewoonte op de Sabbatdag naar de synagoge. Zijn ambtelijk werk zal een aanvang gaan nemen, zodat hij deze Sabbat niet als hoorder, maar als voorganger zal optreden. Als hij opstaat om te lezen, zoals dat de gewoonte was onder de Joden, werd hem onder de leiding van de Heilige Geest de boekrol van Jesaja gegeven. En de Heere Jezus wordt dan door diezelfde Geest geleid en hij leest Jesaja 61 voor, het jaar van het welbehagen des Heren. En als u thuis Jesaja 61 naleest en de kanttekeningen erop naslaat, dan wordt u verwezen naar Leviticus 25, waar alles getuigt van het jubeljaar. Het jubeljaar dat de Heere heeft ingesteld. Dat jubeljaar dat vond elk 50ste jaar plaats. En dat was een jaar waarin uitgeroepen werd vrijheid voor de slaven. Een jaar waarin alle schulden werden kwijtgescholden. Een jaar waarin alle wijngaarden en akkers terugkwamen aan de eerste eigenaar en aan de eerste erfbezitter. Dat was een zeer vrolijk jaar. Een zeer vrolijk jaar voor degenen die arm waren, voor degenen die schulden hadden. Maar het was een minder aangenaam jaar voor een vrekkige gierigaard. Want die zag zijn akker zich ontgaan. Die zag zijn slaven zich ontgaan. Waarom heeft de Heere dat jubeljaar ingesteld? Waarom was het nodig dat elk 50ste jaar de bezittingen weer verdeeld werden zoals dat in het begin zo was? Wel, dat was opdat het volk van Israël moest leren onder Gods heerschappij te leven. En dat zij niet zelf zouden heersen over de goederen. Het volk moest leren dat God de eigenaar was en dat het volk al de goederen slechts in bruikleen hadden. Het volk moest leren zich niet te vergenoegen in het tijdelijke, maar dat zij alle goederen gemeenschappelijk zouden hebben, tot verdeling onder de armen, en dat zij alzo voor Gods aangezicht zouden leven, geheel anders dan de andere volkeren. Heidenen. Heidenen zijn mensen die zichzelf alle rijkdom naar zich toetrekken. Maar het volk van God moest anders leven. Zij verdeelden alle goederen onder elkaar. Zij hadden immers een geestelijk rijk. En nu is het opmerkelijk vanmorgen dat de Heere Jezus zijn openbare optreden begint met dit schriftgedeelte. Met het schriftgedeelte dat heen wijst naar het jubeljaar. Om de gevangenen, dat waren de slaven, moeten we niet direct vergeestelijken. Dat waren gewoon de slaven, de lijfeigenen. Om die uit te roepen vrijheid. De gebondenen mochten uit de gevangenis keren. En de armen, die werden rijkdom verkondigd. De bezittingen werden herschikt. Dat is de eerste en de letterlijke betekenis van deze tekst, van het aangename jaar des Heren. O, misschien waren akkers al wel 100 keer van eigenaar verwisseld. Misschien hoorde de akker al lang niet meer tot de familie van de rechtmatige erfgenaam. Misschien was het al wel zo dat mensen zich hadden verrijkt door de jaren heen. Maar wat hebben de armen uitgezien na dat 50ste jaar, als het bazuingeklank door Israël klonk op die grote verzoendag. Wat hebben slaven er naar uitgezien, dat zij in de vrijheid gesteld mochten worden. De goederen werden weer herverdeeld. Niemand mocht heersen over elkaar. In het volk van Israël moesten eigenlijk geen heren en slaven zijn. In het volk van Israël moest iedereen staan in de vrijheid. Zij waren eenmaal slaven geweest, maar nu waren zij vrijgemaakt door die sterke rechterhand van God. En nu waren zij allen dienstknechten van de Allerhoogste God. Het jubeljaar, dat was een jaar van rust en van vrijheid. Dat was een jaar waarin zij herinnerd werden dat God de rechtmatige eigenaar was en dat hij de Heere der Heren was, die allen door allen gediend moest worden. De Heere Jezus vond die plaats, staat er in vers 17. De Heilige Geest opende als het ware daar de boekrol en hij zalfde de Heere Jezus, de Zoon van God. Hij moest zijn openbare optreden beginnen met deze plaats. Is dat geen wonder? De Heere Jezus gaat in Jesaja 61 zijn programma ontvouwen. Hij gaat laten zien en verkondigen waartoe hij gekomen is naar deze aarde. Hij gaat het volk van Israël leren waar het om gaat in het koninkrijk der hemelen. Vers 18 en vers 19. En wat betekent dan dat citaat van Jesaja? Wat wil dat dan zeggen? Wel, dat wil in de eerste plaats zeggen dat het koninkrijk der hemelen deze betekenis heeft. Namelijk dat God wordt erkend in zijn alzeggenschap voor alle terreinen van het leven. God krijgt het voor het zeggen. En nogmaals, niet te gauw vergeestelijken hoor. Niet te gauw vergeestelijken. Wat is daar al veel mee stuk gemaakt? Wat zijn mensen al vroom geworden, terwijl ze de letterlijke betekenis hebben overgeslagen? De diaconie hangt er maar een beetje bij, hè. We bevestigen zowat voor de vorm nog de diakenen, maar eigenlijk hebben we gezegd, ik heb pas nog gelezen. Eigenlijk hebben we gezegd, een diaken hoeft geen ander leven te kennen. Wel nee, dat is een ambt wat er maar een beetje bij hangt. Dat is een instelling alleen maar voor de tijd. De dominee en de ouderling, die moeten genade kennen. Die zijn voor het geestelijke en de diakenen zijn alleen maar voor het natuurlijke, voor het tijdelijke. Dat hoort er niet bij. Oh nee. Begint de Heere Jezus zijn openbare optreden niet met het natuurlijke? En zegt apostel Paulus in de Korinthebrief ook niet, eerst het natuurlijke, dan het geestelijke. Pas op, niet te geestelijk, niet te bevindelijk, niet te dweperig, niet te mystiek. De Heere Jezus begint met het jubeljaar. De slaven mogen weer zelfbezitter worden. En de armen krijgen hun goederen weer terug. God krijgt het voor het zeggen. Op alle terreinen van het leven. Ook dus het stoffelijke. Ook het stoffelijke. En wat betekent dat dan? Wel, dat betekent zij hadden alle goederen gemeenschappelijk. Dat heeft de kerk een beetje nagelaten. Dat was de schuld van die rijke boeren natuurlijk. Maar misschien zijn er nog wel van die rijke boeren vanmorgen onder ons. Misschien ben ik het wel. Is er een eerlijke verdeelsleutel tussen de dienst des Heren en de nooddruft voor ons gezin? Wees eens eerlijk. Zou er niet een heilig socialisme moeten zijn in het koninkrijk der hemelen? Ongetwijfeld, want dat is de eerste betekenis van onze tekstwoorden vanmorgen. Een aangenaam jaar, dat betekent zij hadden alle goederen gemeenschappelijk. Dat is wat anders dan van de rijkdom een beetje geven in de collectezak, zonder meer. Misschien moet de diaconie ook in dit aangename jaar alles wel herschikken. Misschien mag het wel een jubeljaar worden als we op een geestelijke wijze met de goederen omgaan die in het midden van de gemeente verzameld worden. Om de armen nu eens vrijlating te verkondigen. Dat is de eerste betekenis. Oppotten is in ieder geval niet bijbelsdiaconie. Wij moeten mildelijk geven. Wij moeten misschien wel herschikken zodat het jubeljaar naar voren komt. Ook eerst in het natuurlijke. Zo leert de Heere Jezus het tenminste ons. Wij mogen er niet louter iets geestelijks van maken. Nee, de Heere heeft het voor het zeggen op alle terreinen van het leven. Kijk maar wat de Heere Jezus doet. Lees dit hoofdstuk ook maar uit. Hij geneest de zieken. Niet vergeestelijken hoor, niet vergeestelijken. Elke zieke die door de Heere Jezus genezen werd. Elke melaatse die genezen werd van zijn lichamelijke ziekte. Die was daarmee automatisch ook niet geestelijk gereinigd. Pas op. En was hij niet bewogen over de scharen, toen ze al een paar dagen bij hem waren en hij ze in de avond niet van zich wilde laten met een hongerige maag? Toen brak hij het brood en hij deelde de vissen, zodat de hele schare gevoed werd. Toch wel. Heeft hij niet de doden opgewekt? Hij wilde weer de sociale orde herstellen. Zo behoorde het in het koninkrijk der hemelen eraan toe te gaan. Dat wij ook oog en hart hebben voor elkaar. Dat we elkaar niet spijkerhard laten vallen. Dat doet de wereld. Dat vind je in de handel. Dat is de gouden regel in de economie. Zichzelf verrijken ten koste van een ander. En ik kan met de ander overweg, zolang ik beter word van die ander. Maar als ik niet meer beter word van die ander, dan wend ik mij weer tot een ander. En ik laat mijn broeder spijkerhard vallen. Maar de Heer Jezus zegt, nee, het is een jubeljaar. Een aangenaam jaar. Er is oog voor de verdrukten. Er is een heilig communisme in het midden van de gemeente. Straks, want daar doelt de Heere Jezus op. Dat woordje jaar, dat betekent een nieuw tijdperk. Vanaf zijn hemelvaart tot de wederkomst. De nieuwtestamentische gemeente. Dat beslaat dat hele tijdperk. Straks, als de geest wordt uitgestort. Ja, dan zijn ze samen eendrachtig bijeen in het gebed. En dan verdelen zij al de goederen onder elkaar. Dan worden de akkers is verkocht, dan is er een blijmoedigheid. Oh, dan hoeft de een niet wat van de ander te hebben. Maar zij verdelen het. Het wordt aan de voeten van de apostelen gelegd. En omdat de apostelen te druk zijn met de prediking van het woord, worden de diakenen aangesteld. Opdat er een jubeljaar zal zijn. Opdat het onderscheid tussen rijk en arm zal worden uitgewist. En dat zij allen rijk zullen zijn. Tevreden zullen zijn. Opdat zij allen tezamen de goederen zullen verdelen. Ja, zo wil de Heere Jezus het inderdaad. Zou dat de bedoeling zijn? Ga heen, word warm. En terwijl je broeder niks geeft. En zelf verrijk je je. Met al het geld en de inkomsten die er zijn. Oh nee toch. Nee, zo niet. Het jubeljaar was een ander jaar. In dat jubeljaar herschikte de Heere weer alle orde. Te midden van zijn volk. Te midden van de gemeente, herschikken. Niet de een boven de ander, niet de een meer en de ander maar heel weinig. Herschikken. Misschien moeten wij het ook weer leren. Misschien moeten we weer even opnieuw gaan rekenen in het komende jaar. Met alle inkomsten en de overvloed die wij krijgen. Misschien moet de diaconie wel een nieuwe balans gaan opmaken in dit jaar. De Heere is gekomen en heeft een boodschap zonder meer. Genadeheil voor de ziel, maar ook een sociale oprichting voor de verdrukten. Want het koninkrijk der hemelen is wel geestelijk. Maar geestelijk is wat anders dan mystiek. Dat is een beetje verward geworden in onze gezinde. Wij denken dat het geestelijk hetzelfde is als mystiek. Dat we geen oog en geen hart meer hebben voor onze naaste en voor het tijdelijke. En mystiek wil zeggen dat wij de aardse opdrachten verwaarlozen. Dat heeft de kerk heel veel schade toegebracht. Als er wedergeboorte van binnen is, dan zal dat volkroond worden in de wedergeboorte van alle dingen. Ja, zo wil de Heere Jezus het. En als hij zo zijn programma ontvouwt, dan lezen wij in vers 22 dat de schare zich verwonderde over die aangename woorden. Ja. Daar hadden ze toch naar uitgezien, naar een nationalistische Messias, dat de Joden weer het volk van God zouden worden en dat de armlastigen weer vrijheid zouden krijgen. Ongetwijfeld is de hoop gaan gloren dat ze verlost zouden worden van het Romeinse juk en dat ze weer inderdaad verrijkt zouden worden. Daar zagen ze naar uit, naar een aards koninkrijk. Kijk, dat moeten we hebben. Na de Tweede Wereldoorlog is dat ook weer in onze kerk opgekomen. Allerlei groeperingen die er zich voor beijverd hebben om vrijheid van onderdrukte naar voren te brengen. Ja, aangename prediking, dat dat nog gevonden wordt in het rechterdeel van de kerk, zullen anderen wel denken. Het is waar. Wij hebben het veel te veel verwaarloosd. En daarom zijn de stemmen opgegaan, ook in onze kerk, die de andere kant overbenadrukt hebben. Die alleen maar hebben gewezen op het sociale en het geestelijke vergeten waren. Kom, laten we naar de tweede gedachte gaan, tot heil voor zondaren. In Christus is niet Jood of Griek, maar een nieuw schepsel. De Joden waren nationalistisch en verwachten ook zo'n Messias. Zij hadden geen oog voor de heidenen. Ze waren Abrahams zaad. En als zij het nu allen gelijk hadden, als de goederen weer herverdeeld werden, als de Romeinen weer verjaagd waren, ja, aangenaam koninkrijk. Een koninkrijk hier op deze aarde. Maar de Heer Jezus gaat verder. Als hij zijn programma verder ontvouwt, dan laat hij de Joden zien dat er ook nog een toegang is tot dat geestelijke koninkrijk. Oh, is er een deur? Moet je ergens naar binnen? Jazeker. De Heere Jezus leert dat Hij de deur is. Dat Hij de poort is tot het eeuwige leven. En voorwaar, dat maakt het jaar alleen maar aangenaam. Als wij ingegaan zijn door de poort der wedergeboorte. En boven die poort staat niet dat het alleen maar toegankelijk is voor de Joden. Nee, dat staat er niet. Boven de poort staat ook niet dat het een ingang geeft tot een materialistisch koninkrijk. Nee, dat staat er ook niet. Wat staat er dan wel? In Christus is het nog Joods, nog Griek, maar een nieuw schepsel. Alleen door wedergeboorte, door de kracht van de Heilige Geest, kunnen wij ingaan in het Koninkrijk der Hemelen en een aangenaam jaar van God ontvangen. Kijk maar wat de Heere Jezus verder leert. In de versen 25 tot 28, daar leert hij dat ze van oosten en westen zullen aanzitten. Hij zegt er waren heel veel weduwen in de dagen van Elia in Israël. Maar, zegt de Heere Jezus, wat deed de Heere? Hij stuurde Elia naar een weduwe van heidense kom af. En zij werd onderhouden. Er waren aardig wat melaatsen in Israël, in de dagen van Elisa. Maar Elisa werd gestuurd, nee, Naaman kwam bij Elisa. En Naaman de Syriër werd genezen. En toen kwam de ergernis. Toen kwam de ergernis. Als dat nu het programma is van de Heere Jezus, dat Hij gekomen is om het verlorene zalig te maken, dat nu wedergeboorte noodzakelijk is, en dat wij krachtens het verbond dat wij Abrahams kinderen zijn niet kunnen ingaan in het Koninkrijk der Hemelen, toen kwam de ergernis. Oh, als nu de goederen herschikt worden, ja, dat zal veel meer moeten plaatsvinden. De diaconie op zijn best. Maar nu komen de ouderlingen om het aangename jaar te prediken. En zij vragen u op huisbezoek niet, geeft u wel wat? Denkt u ook aan de armen? Er moet gecollecteerd worden voor de aardbeving in Iran. Oh, als dat er allemaal was, dan zou het nog zo'n beetje gaan, hè? Dan hebben we wat gedaan. Maar de Heere Jezus zegt, nee. Niet die mensen die zo druk bezig zijn met al dat sociale. Daar bestaat de gemeente niet alleen uit. Ook wel, is ook nodig oog en hart voor de ander. Maar het kan er alleen maar zijn als we wederom geboren zijn. Kijk, dan wordt het jaar aangenaam. Als het hart geopend wordt door de geest, wordt de portemonnee ook vanzelf geopend. Wees maar niet bang, dan hoeft de collecte niet aanbevolen te worden. Want een kind van God ziet de prediking van het evangelie in het perspectief van de bouw van het geestelijke rijk. Precies, en dat is nodig. Anders verliezen wij dat grote doel uit het oog. Dan proberen wij een beetje de sociale noden te veraangenamen, te vergemakkelijken. En wij denken niet aan de noodzaak van dat koninkrijk der hemelen. Woord en daad zeggen we, meestal meer daad dan woord. Kijk, de Heere Jezus gaat verder met het programma ontvouwen. Eerst hebben ze geluisterd. Adembenemend, mooi hè. De Heere Jezus als een sociale leraar. Jongen, leger des hels. Nee, dan gaat de Heere Jezus verder. Hij zegt, ik ben gekomen om het verlorene te zoeken. De armen, dat is de natuurlijke mens. Leest u het maar in Jesaja 61. En dan in het bijzonder de heidenen. U moet Jesaja 60 tot en met 62 maar eens lezen. Dan doelt de Heere Jezus bijzonder op de heidenen. Omdat het Joodse volk de Messias verwerpt. Aangenaam jaar, het jubeljaar. Voor de heidenen zal nu vrijlating verkondigd worden. Gods welbehagen gaat over Israëls grenzen heen. Een aangenaam jaar. Het laat immers zien dat God goedwillig besluit heeft genomen. Dat Christus in de wereld gekomen is. Dat God zijn zoon gezonden heeft. En dat hij door zijn zoon een welgevallen heeft in het verlorene. In heidenen, in geestelijke armen. Daar gaat het inderdaad in de eerste plaats om. En dat zal inderdaad een heilig communisme worden, die allen in hun oudste broeder verenigd zijn geweest, en daarom er ook alles voor over hebben, geld en goed, dat zijn rijk maar gebouwd zal mogen worden, en dat zijn naam maar verheerlijk mag worden, en daarom zijn de ambten gelijkwaardig. Gelijkwaardig. We zijn niet rooms. We zeggen niet de paus, de dominee bovenaan, en daaronder de bisschoppen, de ouderlingen, en helemaal daaronder zo'n beetje de diakenen. Nee, die ambten staan op één lijn. En in datzelfde koninkrijk hebben zij een onderscheiden taak, maar alle met datzelfde doel, de bouw van Gods rijk. Precies, daar gaat het om. We collecteren niet voor de daad alleen, maar voor het woord. Daar gaat het om. Zo wil de Heere Jezus alles in evenwicht brengen. En hij zegt, wij kunnen nooit oog en hart hebben voor de naaste, als wij niet door wedergeboorte zijn ingegaan in het koninkrijk der hemelen. Een aangenaam jaar, want de bazuin mag aan de mond geblazen worden. Het mag verkondigd worden dan aan de uiteinden der aarde, dat er een gekruisigde Christus is, en dat door deze vergeving der zonden geschiet. Er mag verkondigd worden aan de heidenen die gebonden zitten met zoveel banden waarover de Satan heerschappij heeft, dat er vrijlating is, dat er vrijkoping is, de gevangenis wordt geopend tot aan de uiteinden der aarde, want Christus is gekomen en hij is aan het kruis genageld. God heeft een welgevallen in zondaren. Hoort u het, heidenen, daar in Iran, die onder de macht van de islam gezeten bent, er is een God in de hemel die u wil waarschuwen, die u wil wakker schudden, die u laat verkondigen dat er een zaligmaker gekomen is, door wie wij alleen maar zalig gemaakt kunnen worden. Ja, daar komen de ouderlingen voor. Moet u ze niet de hele avond afleiden met allerlei andere verhalen en wantoestanden in de kerk? Nee, het jubeljaar. Daar komen ze voor, met de bazuin aan de mond, een aangenaam jaar. Waarom? Waarom? Omdat God zelf er behagen in schept. Daarom, er is blijdschap in de hemel, staat er, over één zondaar die zich bekeert. Meer dan over 99 rechtvaardigen die de bekering niet van noden hebben. O, wat is het aangenaam in de hemel, als ze zien dat het woord kracht doet en dat zondaren worden neergeveld. En dat ze gaan roepen om die ene naam onder de hemel gegeven. Dat de banier van Jezus Christus verheven wordt tot aan de uiteinde der aarde. Het is het welbehagen geweest van de Vader om zondaren te trekken uit de duisternis tot zijn wonderbaarlijk licht, zodat over de gehele wereld de naam des Heren zal worden groot gemaakt. En dat gaat door. Aangenaam jaar. Ook in 2004. Dat welbehagen, dat moet vervuld worden. Al gaan de scheuren door de kerk, er gaat gelukkig geen scheur door het welbehagen des Heren. Dat gaat door, dat gaat gelukkiglijk door, door de Heer Jezus Christus alleen. Hij verblijdt zich in het herstel van de gevallen wereld. Aangenaam jaar, dacht u niet? Heeft David zich daar niet in verheugd op zijn sterfbed? Hoewel mijn huis niet is bij God, dat betekent hoewel de Heere Jezus nog niet is gekomen, hoewel de belofte nog niet is vervuld geworden, nochtans hebt gij een vast verbond geordineerd. De Heere Jezus zal komen. Heeft Abraham niet met verheuging uitgezien naar dat aangename jaar des Heren, naar die dag van vreugde, na die dag van de komst van Christus, ongetwijfeld. En hij heeft hem gezien, zegt de Heere Jezus zelf. En Paulus, hij zegt, het is de wel aangename tijd. Het is de dag der zaligheid. Wat heeft Paulus zich daarin verheugd? Als hij in de straten van Rome, in de straten van Korinthe, in de straten van Galatië, het kruis heeft verkondigd, met blijdschap op zijn aangezicht, heeft hij dat wel aangename jaar gepredikt. Het jaar van het welbehagen des Heren aangenaam. Dat is het jubeljaar. Wanneer begon dat jubeljaar? Op de grote verzoendag. Dat is mooi. Als daar die hoge priester inging, vol van eerbied en diep ontzag, een schaal met bloed in zijn hand, dan ging hij in dat binnenste heiligdom, om daar dat bloed te sprengen op dat gouden verzoendeksel van de ark. En wat gebeurde dan? Terwijl die hoge priester daar dat bloed aan het sprengen was, dan stonden buiten de priesters met een ramsbazuin in hun hand. En dan begonnen zij te blazen, luid en duidelijk en krachtig. O, dat betekende, het jubeljaar is ingewijd. Het jubeljaar is ingewijd. En dat bazuingeschal, dat klonk door de straten van Jeruzalem heen. Dat klonk tot ver buiten Jeruzalem, zodat armen zich verheugen en verblijden mochten. Ja, ja, dat jubeljaar dat is gegrond op bloed en dat is nodig. Al wanneer kan er ware vreugde zijn als er een algenoegzame zaligmaker is? Wanneer kan de vreugde uitgebazuind en uitgeschald worden als ik er weet van mag hebben dat God verzoend is, dat de weg geopend is, gebaand is tot het binnenste heiligdom, dat het voorhangsel gescheurd is? Er is een mens tot God genaderd met bloed, o jazeker, maar als er bloed is, dan ben ik veilig, dan zal de verderfengel aan mij voorbij gaan. Verkondig het, zegt de Heere Jezus, dan aan de uiteinden der aarde, als hij heen gaat naar de hemel, predik het evangelie aan alle creaturen en verkondig hen dat door mijn naam er vergeving van zonden is, een blijde boodschap. Er is er één ingegaan tot in het binnenste heiligdom en op grond daarvan hebben zijn dienaren gebazuind. Doe nu overal dat blij bazuingeschal horen. Aangenaam jaar. Want er heeft bloed gevloeid. En door dat ene offer van Christus is de toorn van God gestild. Wat nu al dat bloed onder de oude bedeling niet heeft kunnen bewerkstelligen. Het jaar van het welbehagen des Heren. Er is een nieuw tijdperk gekomen. Het tijdperk van de verzoening door voldoening. Het tijdperk van de vervulling. Blij geklank. Dacht u niet? Jawel. Voor zondaren, blij geklank, want het roept verlossing van slavernij uit. Wie in Christus gelooft, dan gelden zonde heers niet meer over hem. De wet die zegt, betaalt mij wat gij schuldig zijt. En het bazuingeklank verzekert ons, er is betaald. De wet zegt, doe dat. En het bazuingeklank laat horen vanmorgen. Christus heeft alles volbracht. Het evangelie verzekert. Hij heeft aan alle eisen voldaan. Het evangelie verzekert. Een hartelijk welkom. Het evangelie verzekert. Het paradijs is erwonnen. O dierbare evangelie. Dat alle vrees uitbandt. En dat de hoop koestert. Een aangenaam jaar. Christus heeft verworven. Wat wij in Adam verloren zijn. Een aangenaam jaar. Er is een volkomen zoenoffer. Er hoeft niets meer bij. Er is aan Gods recht volkomen genoegdoening gedaan. Doe nu overal het blij bazuingeschal maar horen. Daar ging de hoge priester in. En de priesters bliezen op de bazuin. Nou, ouderlingen, dan moet u mij goed in de gaten houden dat ik dat doe in het aangename jaar. Anders moet u in de consistorie zeggen, dominee, de bazuin heeft geen helder geluid voortgebracht. U heeft de ruimte van het welbehagen niet verkondigd. U heeft niet genoegzaam laten zien dat er vrede is door het bloed van de Heere Jezus Christus alleen. En straks als u de huid, dan mag u diezelfde bazuin aan de mond nemen en dan mag u blazen. Er is voldoening geschikt in dat dierbare bloed van de Heere Jezus alleen. Wat een aangenaam jaar. Nu is de evangelieprediker als het ware een trompetter geworden, die vrede en vergeving en verzoening met God verkondigt, die een eeuwige zaligheid verkondigt. Aangenaam jaar, tot heil voor zondaren. Wij gaan naar onze laatste gedachte, tot onderzoek van onszelf. Weet u wat de psalmist zegt? We zullen het straks zingen. Welgeluk zalig is het volk dat het geklank kent. En kennen doe je niet hier. Maar kennen betekent in de Bijbel gemeenschap hebben met. zoals Adam zijn huisvrouw Eva bekende. Hetzelfde woordje. Dus dan hoor je dat bazuingeschal niet alleen aan, maar dan gaat het dwars door je heen. Wel gelukzalig is het volk dat het geklank kent. Wat is dat dan voor een volk? Onderzoek u zelf eens. Want ik doe niks van de ruimte van het evangelie af. Dat mogen we nooit doen. De evangeliepredikker wordt geroepen om zo ruim mogelijk het evangelie te verkondigen. Om ten aan de uiteinden der aarde te verkondigen dat God verzoend is. En dat er vrede bij God is door het bloed van de Heere Jezus alleen. En wie hoort nu naar dat evangelie? Zegt de Heere Jezus zelf niet? De armen, de gebondenen, de treurigen, hij noemt ze op. Wie is dat nou voor een volk? Wel, die hebben het met ernst en met aandacht gehoord. Die hebben er al naar uitgezien. 49ste jaar, vrouw, volgend jaar op de grote verzoendag. Dan zal die bazuin klinken, hoor, tot over Jeruzalems muren heen. Dan zullen we het horen, nog één jaar, dan wordt onze vrijlating verkondigd. O, wat is er een uitzien als ik arm en ellendig en noodruftig ben. Een uitzien, wanneer zou het voor mij mogen gelden? Zou ik nog gered kunnen worden uit de banden van de zonde? Zou ik nog gered kunnen worden uit die benauwdheid, uit die treurnis waarin ik gelegen ben? Ze hebben gehoord met aandacht en met ernst. Ze hebben het verstaan als een boodschap van God aan arme, verlaagde en oproerige schepselen. Als zijn de slaven bij geweest die misschien al wel oud geworden zijn. Stel nou eens voor, als net dat jubeljaar voorbij was en je werd als een slaaf verkocht, dan moest je nog 49 jaar dienen. En misschien zijn er vanmorgen wel van die oude slaven. Die misschien wel denken, voor mij kan het nooit meer. Voor mij is het te laat. Die hun leven lang in de zonde hebben gediend. Die niets van die vrijheid hebben gevoeld. Die aan de avond van hun leven gekomen zijn. Misschien is er vanmorgen wel zo'n arme, verlaagde en geringe slaaf. Hoor, door u overal, ook bij die oude slaven, het blijbazuingeschal horen. En als wij door de kracht van de Heilige Geest horen, dan verstaan we het als een boodschap van God. Want er werd niet getrompet. De Heere had duidelijk al zijn instellingen gegeven. Trompetten waren voor de krijg en voor de oorlog. Trompetten waren ervoor om het volk te verzamelen rondom de tent der samenkomst. Maar het jubeljaar, dan werd de bazuin uit de kast gehaald. En dan werd dat zuivere geluid gehoord, dat indringende geluid. En dan mochten de slaven heen gaan en het uitjubelen, vrij, ik ben vrij. Kijk, moet u de Christenreis maar eens lezen. Als hij wegloopt uit de stad Verderf, als het zondepak hem afvalt, als hij door de poort is heen gegaan, dan roept hij het uit, leven, leven, eeuwig leven. O, als wij waarlijk mogen horen, als een door schuldbesef getroffen en verslagen zondaar, dat evangelie van vrije genade, ze hebben geloofd met vertrouwen dat dit woord niet alleen voor anderen, maar ook voor hen was. En in die gelovige omhelzing was er vrede, was er blijdschap. Ze zijn gekomen op de nodiging van het bazuingeschal. Ze zijn gekomen zoals ze waren in zichzelf. Er was geen enkele voorwaarde. Als de bazuin klonk, dan werd het jubeljaar ingeleid. En ze hebben geloofd alleen omwille van het bloed van de Heere Jezus Christus. Daarom, niet omdat ze zo ernstig waren. Niet omdat ze er zo naar uitgezien hadden. Niet omdat ze al zoveel hadden meegemaakt. En dan waren er kinderen bij, jongelingen, die slaaf waren nog maar net. Die in het 49ste jaar tot slaaf verkocht waren. Die misschien nog maar een maand slaaf waren. Die misschien nog maar net aan hun zondeschuld waren ontdekt. Daar is God toch vrij in? Hij kan toch een mens in 3 dagen tot een gezegende kennis van de Heere Jezus brengen? Ziet maar, naar Saulus van Tarsus. Ik weet er nog één. Ik weet er nog één. De stokbewaarder die in een ogenblik tijd langs de rand van de hel tot het geloof kwam van de Heer Jezus Christus. Dat kan. Dat je als een schuldbeladen zondaar in de kerk zit. En dat je heen gaat omdat de vrijheid verkondigd is. Dat is het jubeljaar. Alle slaven, alle armen. Hoe lang ze dan slaaf waren, hoe kort. Hoe arm ze dan ook waren, hoe aan de bedelstand. Of dat ze nog ietsjes hadden. Het jubeljaar klonk. En de armen, de gebondenen. Het werd verkondigd vrijheid in de Heer Jezus Christus alleen. Ze hebben van alle eigen gerechtigheid afgezien. Alle eigen goedheid verloochend. Alle eigen pogen afgelaten. En het alleen van Christus verwacht. Voor de voornaamste der zondaren is het evangelie een blijde tijding. Aangenaam jaar, wat dacht u? Door zonder schuld gevangen en gebonden. Dan doet het evangelie kracht voor zachtmoedigen. Dat wil zeggen, de opstand is gebroken. Het is een balsem voor de gebrokenen van hart. Ze zijn verootmoedigd geworden onder het gevoel van schuld en vrees voor toorn. Het evangelie troost de treurigen uit Sion. Wie in het stof ligt, in het as ligt, die wordt weer opgericht, die krijgt sieraad en heilige blijmoedigheid. De vreugdeolie, ze worden medegezalfd met Christus. Het gewaad des lofs, ze krijgen de feestklederen aan. De bazuin klinkt. En dat geschal van die bazuin, dat is een zeer indringend geluid. Voor niet iedereen was het een aangenaam jaar. Oh nee. Ik zie daar in gedachten ook een vrek. Een gierigaard. Wat had hij een slaven onder zich? In één jaar heel veel slaven gekregen. Prachtig jaar. Toen hij de balans opmaakte. Toen had hij zoveel akkers, zoveel wijngaarden, zoveel slaven. Oh, het verging hem al die rijke dwaas. Hij had vele goederen in één jaar gekregen. En toen werd hij 's morgens wakker. Op die grote verzoendag, hij hoorde het indringende geluid. Ging dwars door hem heen, net als die slaven, maar dan op een andere wijze. Hij kreeg het er koud van. Ineens was hij alles kwijt. Want dat bazuin geschal, dat riep hem van Gods wegen toe. De goederen moesten weer verdeeld worden. De slaven moesten losgelaten worden. O, vreselijk geluid. De naam van Jezus is een vreselijke naam. Is een ontzaglijke naam. Voor degenen van morgen. Die rijk en verrijkt zijn in zichzelf. Die het zo met zichzelf getroffen hebben. Die zo aangenaam bevindelijk zijn in zichzelf. Maar die uiteindelijk niets moeten hebben. Voor de naam van de Heere Jezus. Waarom niet? Omdat hun hart vol is van eigen gerechtigheid. Aangrijpend, hè? Aangrijpend. Op één dag alles kwijt. Op één dag ben je geen heer en meester meer, maar gelijkgesteld met de slaven. Ja, in Christus. Is geen heer en slaaf. Is geen dienstknecht en vrije. Is geen barbaar en skiet. Maar in Christus zijn wij allen een nieuw schepsel. Allen een nieuw schepsel. Het bazuingeschal klinkt. Het aangename jaar. Kom, het was tot zelfonderzoek. Bent u onderwerp geworden van de vrijlating? Was u gebonden met zoveel banden? Treurde u over de zonde? Is het evangelie een blijmare? Of ergert u zich aan deze prediking? Omdat het alles kost en God alleen de eer ontvangt, o gemeente. We zijn 2004 ingegaan door de gunst van God. We leven nog in het aangename jaar. Maar hoeveelen hebben geen welbehagen in zijn woord en in zijn dienst. O, bedenk toch nog ook op deze morgen hetgeen tot uw vrede dient. Er komt een dag van wraak. Nu is het nog de tijd. Nog de dag der zaligheid. Straks niet meer. Hoe heerlijk klinkt het geluid voor een arme. Voor een verslagene. Hoe vreselijk voor een verrijkte. En voor een verluif. En voor een luie. O, haast u toch om uw levens wil. Wat zullen wij elkaar toewensen op deze dag? Een aangenaam jaar. U en ik over de kop, arm en ellendig. Om vrijgemaakt te worden door het evangelie van vrije genade. Dat is toch het beste? Alles verloren, toch Jezus verkoren, wiens eigen ik ben. Amen.